aanstaande zondag u in beide diensten hoopt voor te gaan, dominee M.A. Kempeneers uit Elburg. En verder wordt u nog herinnerd aan de Bewaar het Panddag aanstaande zaterdag, zo de Heere wil, in Werkendam. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen op Psalm 118, daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd is, tot verbazing der beschouwers, van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het 11e vers uit de 118e psalm. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij vanmorgen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij zingen de gemeente in directe aansluiting daarop het laatste, het 14e vers van Psalm 118. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Psalm 118 vers 14 na de belijdenis van het christelijk geloof.
En niet dus spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, Waarachtig God, uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Deze gemeente vanmorgen de Heilige Schrift in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Colosse. We beginnen te lezen in het tweede hoofdstuk vanaf vers 16 en we lezen tot en met het 17e vers van hoofdstuk 3. Schriftlezing is dus Colossenzen 2 vers 16 tot 3 vers 17.
Dat u dan niemand oordelen in spijzen of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil, in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leeftet met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen, dewelke wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwilligen godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vlezes. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dus zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, dewel gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorheid, barbaar en Siet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid, en de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken u het heilig aangezicht van de Heere. En wij bidden hem eerbiedig om zijn zegen. Laat ons bidden. Mogen we dan gaan, Heere, in de weg die u aanwijst. Het is de weg van de woorden die wellicht nog in onze oren naklinken. Uit het gedeelte van de schrift dat we zojuist gelezen hebben, waarin de apostel Paulus de gemeente vermaand om alles te doen, alles, in de naam van hem, uw geliefde zoon, dankende God en de Vader door hem, en zo ook biddende u, in de naam van hem, die het aan zijn kerk heeft gezegd, alles wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Heren, mogen we zo tot u komen. En als het zo is, dan is het in het geloof. Dan is het in het ware, u aanhangende en u betrouwende geloof. Dan is het in dat geloof dat bergen verzet. Dan is het in dat geloof dat in zichzelf niet meer is dan een mosterdzaad, maar dat uitgroeit tot een boom. Een opzienbarende boom. En dat in staat is in de kracht die u verleent, om dat te doen en dat te ontvangen, wat vanuit onze menselijke vermogens onmogelijk is. Als we zo tot u komen vanmorgen, heren, en als we zo naar de kerk gekomen zijn, op deze tweede paasdag, dan is het met verwachting. Dan is het, heren, opziende tot u, in het besef dat u ertoe in staat bent en dat u gewillig bent ons datgene te geven, daadwerkelijk te schenken, wat de Heere Jezus met Pasen, o Heere, zelf ontvangen heeft, waarop hij recht ontvangen had. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. U hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft die vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Hij die zijn leven heeft afgelegd. Hij die in de weg van diep lijden en aangrijpend sterven zichzelf geschonken heeft. Hij die de weg gegaan is, heren, die hij van alle eeuwigheid af al had toegezegd te zullen gaan. Hij heeft in die weg het leven ontvangen. Nee, dat hebben ze niet gezien, die daar op de heuvel Golgotha hem stonden aan te staren, met verdriet in hun hart, de vrouwen en een aantal van de discipelen. En dat hebben ze niet verwacht, degenen die hem holden en bespotten, en die het tot hem riepen: zo gij de Zoon van God zijt, kom af van het kruis en red u zelf. Dat hebben ze niet gedacht. De diabolische machten, de machten uit de boze, die het hebben aangelegd op zijn leven, dat hebben ze niet gedacht. Allen die het erop hebben toegelegd om hem onder te brengen, om hem weg te doen. Maar het geloof verwacht het. Dat in zichzelf zo zwakke geloof, heren, dat het niet meer verwacht van zichzelf, maar dat het ontvangen heeft in een verwaardiging, in een genadig voorrecht om op hem te zien, kennend eigen dood, wetend van eigen schuld, beseffend eigen verdorvenheid, maar die het gingen geloven, ziende op hem, wetend van hem en horend de stem van u: deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mij welbehagen heb. En daarom hoort hem, verwacht het van hem, zie op hem, neem tot hem de toevlucht. Die gaat het leren, die gaat het verwachten, die leert het te kennen, dat het eeuwige leven en daarmee tegelijkertijd ook het enige leven in hem is. De Heere Jezus, die het heeft uitgeroepen: het is volbracht. Alle werk is gedaan. Het doel is bereikt. De beloften zijn vervuld. Het verbond Gods is gegarandeerd. De vrede is gemaakt. Gerechtigheid is verworven. De heilige God is tevreden gesteld. Heer, als een mens daarvan een indruk ontvangt, dan komt er ruimte. Niet in mezelf, maar bij u. Dan is er ruimte, o Heere, om zalig te worden. O, dan is het zalig worden uit genade. Maar juist daarin ligt zoveel ruimte. Daarin ligt alle ruimte, Heere. Daarin ligt de mogelijkheid. De enige mogelijkheid. Maar de vaste en de zekere mogelijkheid die bij u een zekerheid is. Omdat het van eeuwigheid staat op recht en waarheid pal. Op onwrikbare steunpilaren. Dan kan het lijden, Heere. Dan is het waar. Dan zien we hem, de opgestane levensvorst, die gekomen is om zijn volk op te zoeken en die het zegt: op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft en die voor mij vreest. En dan zeg ik het tot hen: vrees niet, want ik ben het. Ik ben dood geweest, maar zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En ze zullen voor allen die tot mij de toevlucht nemen, ze zullen dichtgaan, de deuren van de dood en van de hel. En ze zullen opengaan, de deuren van het leven en van de heerlijkheid in mij. Heere, geef ons daarvan iets te kennen, ook vanmorgen. Nu we opnieuw samengekomen zijn om nabetrachting te houden op het paasfeest, mag het zijn, Heere, in uw ontferming, dat de nalezing nog rijker is dan de oogst. We zien op u, Heren, we hebben er verwachting van. Want u bent een God groot van genade en ontferming. En uw woord is zo vol. En het sluit aan bij de ledigheid op ons bestaan. Want mijn God, zegt de apostel. En we mogen het vanmorgen nazeggen. Want mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen. Al uw nooddruft in heerlijkheid. Heren, wilt u dan zelf maar zorgen voor die nooddruft. En voor die leegheid. En voor het besef en de erkenning dat het bij ons niet is. Opdat wat we ontvangen bij u vandaan komt, Heren. En we het mogen kennen. U, de drie enige God. Die schenken wilt alles wat ons ontbreekt. Zo zoeken we uw aangezicht deze morgen. We bidden om de opening van uw woord. We bidden tegelijkertijd om de aanraking. Ja, om de opening van onze harten. En dan kent u ons allen, Heren. Het kan zo onderscheiden liggen. U kent ons allen, de jongens en de meisjes, die voor de derde keer in de kerk zijn. Heren, laat er ook een woord voor hen bij zijn. Ja, laat het woord dat vanmorgen gepredikt wordt met name ook voor hen zijn, maar voor ons allen. Want u ziet niet naar leeftijden. Ja, in een ander opzicht wel. Juist de jongeren. Degenen die nog min of meer aan het begin van het leven staan. Die nog, als u het geeft, een heel leven voor zich hebben. Heren, het is er u om begonnen. Dat hun leven een leven met u is. Een leven waarvan we vanmorgen zullen horen. Waarin we niet zoeken wat van beneden is. Maar waarin we zoeken en ontvangen wat van boven is. Wat u geeft, Heere Jezus. U, die niet meer de man van smarten bent. Maar die zit aan de rechterhand van uw Vader. En die hemelse gaven uitgiet in de harten. Ook van jongeren. Maar ook van ouderen. Heere, geef het. Hier in de kerk. Aan de kerktelefoon wellicht. Wij bidden u voor zorgen en noden. Die zijn u bekend, Heere. We dragen alles wat ons bezighoudt aan u de Heere op. Wanneer de dingen tegen zitten. Of wellicht dreigen tegen te zitten. O almachtig God, wend het nog af. Wilt u wonderen doen? Wilt u zich ontfermen? Ook over het geringe. Over het meest geringe. En zie zo in ontferming op ons allen neer. Heere, wij bidden voor de voortgang van uw woord. Ook vandaag weer. Laat uw koninkrijk mogen komen. Dat koninkrijk, het is aan het licht getreden. Op die grote paasmorgen. Maar geef dat het gekend wordt. Hier en elders. We bidden u voor allen die zich aan uw woord onttrokken hebben. Misschien wel onze eigen kinderen. O Heere, er staat u niets in de weg. Wilt u ze roepen en trekken. En wilt u zich ontfermen en dan zou het zelfs nog zo kunnen zijn. Dat de laatsten de eersten zijn. Heere, wij bidden u voor die laatsten. Maar tegelijkertijd bidden we u ook voor de eersten. Opdat zij niet de laatsten zullen zijn. Ontfermt u zich, Heere, naar uw ontferming. Die groot en machtig is. Geopenbaard in uw Zoon. Christus Jezus. Wien toekomt. De lof en de eer en de aanbidding. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 40ste psalm. Psalm 40, de versen 5 en 8. De versen 5 en 8 uit de 40ste psalm. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. En ook het 8ste vers. Verheug het volk. Verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken. Te elke stond. Schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig. Het 5e en het 8e vers uit de 40ste psalm. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de kerk en de andere is voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaven. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het begin van Kolossenzen 3, namelijk de versen 1, 2 en 3. De versen 1 tot en met 3 uit het derde hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van de Kolossenzen. We lezen daar: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Tot zover, gemeente. Geliefde gemeente, eens vroeg een adjudant van de grote keizer Napoleon aan zijn heer: hebt u ook die zonsverduistering gezien? Het antwoord van de keizer was: nee, daar besteed ik mijn tijd niet aan. Ik heb al zoveel te stellen met de dingen van mijn keizerrijk, met de dingen van deze aarde, dat ik aan de zaken van de hemel niet toekom. Gemeente, zo komt het nog voor. Misschien wel bij u. Dat wanneer de vraag aan u gesteld wordt: ben je veel bezig met de dingen van boven, met de zaken van de hemel, dat je zeggen moet: ik heb eigenlijk al genoeg aan de dingen van de wereld en van de aarde. Wel nu, dat signaleert de apostel ook in de gemeente van de Kolossenzen. Zelf zit hij in de gevangenis in Rome, maar hij is zeer betrokken op de gemeenten die hij ooit bearbeid heeft, en zelfs op die gemeenten die maar zeer indirect vrucht zijn van zijn arbeid, zoals de gemeente van Kolosse, waar hij waarschijnlijk zelf nooit geweest is. Maar hij is er met banden van liefde en gemeenschap aan verbonden. Jawel, er is veel goeds in die gemeente en hij signaleert het. En hij brengt het ook onder woorden in deze brief. Maar hij heeft ook zorgen. En hij vraagt het zich af, of eigenlijk zegt hij het nog scherper: u bent toch niet bezig met de dingen van de wereld? Ondanks al datgene wat er in uw leven gebeurd is. Hoe ligt dat eigenlijk? Want wie Christus kent, die heeft een opstandingsleven. Ja, zo zegt hij het eigenlijk aan het begin van onze tekst. Indien gij dan met Christus bent opgewekt, wanneer dat je belijdenis is, dan moet je leven daar ook door gestempeld zijn. Dan moet het een opstandingsleven zijn. En dan komt dat uit in een aantal kenmerken. Wel nu, gemeente, daar gaat het vanmorgen over. Over het opstandingsleven van de Christen. Het opstandingsleven van de Christen. Twee elementen lees ik in onze tekst. Allereerst de grondslag van dat leven. En vervolgens de richting van dat leven. Het opstandingsleven van de Christen. De grondslag, het fundament van dat leven. En de richting van dat opstandingsleven. Kolosse, gemeente, ligt in Klein-Azië, het huidige Turkije, niet zo ver van Laodicea. Ik zei het u al, waarschijnlijk heeft de apostel de gemeente van Kolosse nooit bezocht. En toch is hij goed op de hoogte van het welvaren van deze gemeente. Want terwijl hij daar in Rome in de gevangenis zit, dan krijgt hij op een gegeven ogenblik bezoek. Dan staat daar Epaphras voor de deur. Epaphras, de voorganger van de gemeenten van Kolosse en Laodicea. En wanneer ze dan met elkaar spreken, en de neerslag daarvan is in deze brief die de apostel schrijft wel te vinden, wanneer ze dan met elkaar spreken, dan vertelt Epaphras ongetwijfeld de een en het ander over die gemeente. En bij alles wat de apostel al over Kolosse wist, wordt het beeld des te scherper van hoe de dingen liggen daar in Kolosse. Daar zijn veel goede dingen. En het waren te wensen, gemeente, dat over ons te zeggen was wat de apostel Nu Epaphras zo straks dadelijk weg zal gaan en de apostel een brief meegeeft, wat de apostel dan in die brief onder woorden brengt. Leest u met mij maar eens het begin van de brief, hoofdstuk 1 vanaf vers 3. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd voor u biddende. De band van de gemeenschap met deze gemeente was kennelijk zodanig dat wanneer de apostel op zijn knieën ging, dat hij dan naast andere gemeenten ook de gemeente van Kolosse aan de Heere opdroeg. Altijd voor u biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus gehoord hebben. Hun geloof. En van de liefde die ge hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt. Wanneer de apostel het leven van deze gemeente moet typeren, dan doet hij dus dat dus met die Bijbelse drieslag: geloof, liefde en hoop. Deze drie dingen, ze kenmerken het leven van de gemeente van Kolosse. Dat is een groot voorrecht, wanneer dat gezegd mag worden. Ja, wanneer dat niet zomaar van deze en gene gezegd mag worden. Wanneer je de gemeente enigszins kent, zo je gedachten over de gemeente laat gaan en je het wel weet. Natuurlijk altijd onder voorbehoud dat ons kennen ten dele is, maar je toch wel weet. Deze en gene, die en die. Ja, daar zijn de vruchten van geloof, hoop en liefde wel in te vinden. Nee, de apostel, hij mag het zeggen, eigenlijk van zoveel in de hele gemeente, dat hij daarmee de gemeente typeren mag. Uw geloof en de oefening ervan. De liefde tot de heiligen die blijkt. En de hoop die u oefent. Wel nu gemeente, vanuit het eerste gedeelte van hoofdstuk 1 gaat er een rechtstreekse lijn naar het eerste gedeelte van hoofdstuk 3. Onze tekst. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. En u zouden deze woorden bij eerste lezing een misverstand kunnen opwekken. Als zou de apostel bedoelen, ja, indien, mocht dat zo zijn, of als dat dan is. Zo sprak bijvoorbeeld de boze tot de Heere Jezus. Zo gebruikte hij dat woordje indien. Indien gij de Zoon van God zijt. Nou, het was de boze erom te doen om dat te ontkrachten en dat te ontkennen. Het zal wel niet waar zijn, indien, maar het zal wel niet. Nee, zo bedoelt de apostel het niet. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, de apostel bedoelt, en zo had het ook vertaald kunnen worden, aangezien u dan met Christus bent opgewekt, nu gij dan met Christus bent opgewekt. Paulus, hij twijfelt er niet aan. Als hij aan de gemeente van de Kolossenzen denkt, dan weet hij het. Dat is een gemeente van wie ik het zeggen mag. Nee, dan misschien wel niet letterlijk allemaal, maar dan toch wel zoveel dat daarmee heel de gemeente getypeerd mag worden. Dat is een gemeente die iets kent van het opstandingsleven. Die leven uit de verdiensten van Christus, van zijn sterven en van zijn opstanding. Dat leven dat Christus aan het licht heeft gebracht met Pasen. Dat is ook geschonken aan de gemeente van de Kolossenzen. Daar putten ze uit. Daar leven ze uit. Dat is de grondslag van hun bestaan. De opstanding van de Heere Jezus is die gemeente ten goede gekomen. Ze zijn uit hun natuurlijke doodstaat, en zo staat het, met Christus opgewekt. En daarom zegt de apostel het. Ja, dat weet ik. Dat weet ik, gemeente van de Kolossenzen, daar weten jullie van. Dat geldt jullie. De opwekking van de Heere Jezus heeft vrucht gezet in jullie leven. Jullie zijn met Christus opgewekt. En daarom, gemeente, als de apostel zo spreekt tot de gemeente van de Kolossenzen, dan kunnen we dat zomaar niet betrekken op alle mensen. En dan kunnen we dat ook zeker niet automatisch betrekken op zomaar heel de gemeente. Maar dan geldt het. Ieder individueel. Maar dan ook samen. Ge zijt met Christus opgewekt. Wel, dat moest eerst gezegd worden. Zo ziet de apostel tegen de gemeente van Kolosse aan. Maar zegt u, Maar wat bedoelt hij dan eigenlijk precies? Wat is eigenlijk de betekenis? Waarom zegt de apostel het dan eigenlijk zo? Wel, wanneer we zoeken naar de betekenis, dan moeten we vanmorgen, gemeente, met twee woorden spreken. Zoals de apostel dat ook doet. Want hij zegt tot die gemeente van de Colossenzen niet alleen in het eerste vers: indien gij dan met Christus zijt opgewekt. Maar in vers 3 zegt hij nog wat anders, ook aan het begin. En dat heeft eigenlijk dezelfde toon. Want gij zijt gestorven. Wat er dus van de gemeente van de Colossenzen te zeggen is, dat is dat ze gestorven zijn. Wat betekent dat? Ja, gestorven met Christus. En dat ze opgewekt zijn. Dat ze met Christus opgewekt zijn. U zegt, of jullie zeggen, ik begrijp het eigenlijk nog niet zo goed. Want de Heere Jezus is gestorven aan het kruis. En de Heere Jezus is opgestaan. Hij is uit het graf gekomen, maar wij leven toch zoveel later. Wat betekent dat dan? Met Christus gestorven en met de Heere Jezus opgewekt? Wel, gemeente, laat ik om dat te verklaren, om te proberen dat te verklaren, laat ik met u een Bijbels voorbeeld noemen en u verwijzen naar een oudtestamentisch beeld. Dan denk ik aan de hoge priester. De hoge priester in het Oude Testament. De hoge priester, hij vervulde zijn gewichtige functie in zijn dienst in het heiligdom, daartoe door de Heere zelf aangesteld en bekleed met bevoegdheid om de dingen te doen die niemand van het volk doen mocht. Maar we begrijpen wel wat de hoge priester deed. Dat deed hij niet als privépersoon. Dat deed hij niet als Aaron of als Eleazar en al die andere hoge priesters, maar dat deed hij als de vertegenwoordiger van het volk. En dat bleek ook wel. De hoge priester, hij was anders gekleed dan de anderen van het volk. Met die prachtige hemelsblauwe mantel. En dan nog iets. En daar bleek het met name uit dat hij in zijn dienstwerk het volk vertegenwoordigde. Dat volk van Israël. Wat droeg hij op zijn borst? Op zijn hart. Die borstlap. Met die 12 edelstenen. En in elk van die edelstenen de namen van de 12 zonen, van de 12 geslachten, de 12 stammen van Israël. En gemeente, wanneer dan de hoge priester zijn werk deed, als hij daar het heiligdom binnenging om verzoeningswerk te doen, wel geliefden, dan droeg hij het volk op zijn hart. Ja, dan droeg hij dat volk als het ware in zijn hart. En wanneer daar een godvrezende Israëliet op het voorhof stond, en wanneer hij daar zag dat de hoge priester het heiligdom binnenging, dan was het hem tot troost en dan was het hem tot verwondering. En dan mocht hij weten, de hoge priester, hij gaat het heiligdom binnen, maar hij draagt het volk van Israël. Hij draagt ook mij. Hij draagt ook mijn naam op zijn hart. En mijn zaak is vertegenwoordigd in de hoge priester. Die hoge priester die verzoening doet. Die hoge priester die zijn zonden moet belijden. Die zich moet zuiveren en heiligen voor de heilige God. Voordat hij dat dienstwerk deed. Hij doet het namens mij. In de afsterving van mijn bestaan en van mijn zonde. En wanneer de hoge priester daar dat verzoenend werk mocht doen, dan mocht de vrome Israëliet het weten. Hij doet het namens mij. Als hij verzoening doet daar in het heiligdom, dan is zijn zaak mijn zaak. En dan is mijn zaak zijn zaak. En u bent me misschien al voor. Want die hoge priester, hij was maar een afschaduwing van de grote hoge priester. Die zijn werk gedaan heeft in het binnenste heiligdom. Die in het heiligdom niet inging met het bloed van stieren en bokken. Maar met zijn eigen heilig, geheel enig en kostbaar hartebloed. De grote hoge priester. Geliefde gemeente, hij deed zijn werk ook niet, met eerbied gezegd, als privépersoon. Maar hij droeg in zijn werk, in het werk van zijn sterven en van zijn lijden, wanneer de weg naar beneden ging, maar ook in de weg die naar boven ging van zijn opstanding en van zijn hemelvaart. Hij droeg zijn kerk op zijn hart. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Een enkele week voordat hij lijden ging en zijn stervensgang zou gaan. Toen heeft hij het gezegd tot zijn discipelen. En zo, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, dan zal ik ze allen tot mij trekken. En wat betekent dat wel? De evangelist, die voegt daar veel betekenend aan toe. Dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Als de Heer Jezus dan zegt, en zo, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, dan ziet dat gemeente op zijn verhoging aan het kruis. Toen de Heer Jezus, vastgespijkerd aan dat vloekhout van het kruis, toen zijn lichaam daar, bij wijze van spreken, naar boven gesjord werd. En hij ontzaglijke pijnen leed. En toen hij zijn stervensweg ging, wie had hij op zijn hart? Hij heeft het gezegd. Ik zal ze allen tot mij trekken. Toen had hij de zijnen op zijn hart. Hij worstelde daar niet alleen. Maar hij worstelde met zijn kinderen op zijn hart. Maar dan ook, geliefden, toen hij opstond, toen hij het leven ontving, toen hij het met de psalm van de oude dag gezegd heeft: ik heb van u begeerd het onvergankelijke leven, en u, o mijn heilige Vader, gij hebt het mij gegeven. Jawel, toen heeft de Heere Jezus het ontvangen, maar toen had hij zijn kinderen bij zich. En toen hebben zij het ook ontvangen, want ze zijn niet alleen met hem gestorven, maar ze zijn ook met hem opgestaan. En nog verder, nog verder. Toen de Heere Jezus ten hemel voer, gemeente, toen had hij ze nog op zijn hart. En toen heeft hij ze meegenomen ten hemelen. En hij heeft ze daarom nog op zijn hart, nu hij daar zit aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader. En dat is het. Dat is het wat de apostel bedoelt als hij zegt, en we vinden het nog alles in zijn brieven, met Christus. Dat is de grondslag. Dat is het fundament van het leven van Gods kinderen. Ze zijn met Christus. We kennen die bekende woorden wel, die de apostel schreef aan de gemeente van de Efeze. En het is zo diep. Zeker wanneer we de licht over laten schijnen vanuit onze tekst vandaag. God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden. Ja, daar denkt Paulus aan. Toen de Heere Jezus aan het kruis hing, toen was ik nog dood in mijn misdaden. Ook toen wij nog dood waren in onze misdaden, heeft ons medelevend gemaakt met Christus. En heeft ons mede opgewekt met Christus. En heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. O, dan is het geen wonder dat de apostel daaraan toevoegt. En hij schrijft het aan de Efeziërs. Uit genade zijt gezalig geworden, o mijn geliefde Efeziërs. En hij zegt het bij wijze van spreken ook tot de Colossenzen. Uit genade zijt gezalig geworden, want er was van u niets bij. Het is Christus geweest. Hij die van alle eeuwigheid zich bereid heeft verklaard om dit werk te doen. En toen de zijnen al ontvangen heeft. En ze vanaf de eeuwigheid al op zijn hart heeft. Het is zijn werk geweest. Dat hij u meegetrokken heeft en u meegenomen heeft aan het kruis, zodat u gestorven bent aan uw eigen ik. En dat hij u meegenomen heeft, ja, in het graf, zodat al uw zonden in hem begraven zijn. En dat hij u meegenomen heeft in de opwekking uit de doden, zodat u met hem bent opgestaan. En dat hij u meegenomen heeft tot in de hemel. Zodat u met hem bent. Ziet u, gemeente. Dat is de levensgrondslag van Gods kinderen. Ze zijn met Christus. En dit is onmisbaar. Dit zijn zaken, als ze dan werkelijk de grondslag zijn. Gemeente, dan zijn ze ook de grondslag. En zonder deze grondslag heeft een mens geen grondslag. Heeft hij geen fundament, maar zakt hij door alles heen. Buiten dit is het alleen maar drijfzand. En is er niets waarop een mens kan staan. Weet u waar het om gaat? En dat bedoelt de apostel. Het gaat om de vereniging met Christus. En dan komen er allerlei andere beelden. En ik noem ze u slechts om niet te ver uit te weiden. Dan denk ik aan dat beeld dat de Heer Jezus zelf gebruikt heeft. Namelijk het beeld van de wijnstok en de ranken. Hoe zal de rank vruchten kunnen voortbrengen als die niet in de wijnstok is? En dan denk ik aan dat andere beeld, namelijk dat de Heer Jezus het hoofd is van het lichaam. Hoe kunnen de ledematen van het lichaam los zijn van het hoofd? Het gaat om de vereniging met Christus. En dat bedoelt de apostel hier. En daar gaat het om. Ik las een enkele week geleden een preek van Philpott en ik las daar een aantal zinnen in die helemaal passen bij de stof van vanmorgen en ik kan het niet duidelijker zeggen dan Philpott. Hij zegt, in de vereniging met Christus ligt alles. En buiten de vereniging met Christus bezit ik niets. Zonder door een waar geloof aan hem verbonden te zijn, bezit ik geen zaligheid en geen heiligheid. En zonder in hem te zijn, oefen ik niet de ware bevindelijke godsdienst. Mag ik met u een tweetal toepassingen maken vanuit datgene wat we tot nu toe gezien hebben? Wel, en dat is een boodschap voor ons allemaal, geliefden, dat het de nood van uw en mijn leven moet zijn. Wat? Wel, het antwoord op deze vraag. Ben ik door een waar geloof aan Christus verbonden? Is mijn leven aan hem verbonden? Ben ik met hem gestorven? Dat betekent, ben ik gestorven aan mijn eigen ik? Ben ik door al mijn eigen gronden heen gezakt? Ben ik alles, alles wat mij van Christus vandaan houdt, ben ik het verloren? Wat het ook is, ben ik alles waarmee ik het zelf op de been houd, ben ik het kwijtgeraakt? Ben ik nu gestorven aan dat alles? Ben ik nu met Christus gestorven? En dan ook dat andere. Ben ik met Christus opgewekt? Is zijn leven aan mijn ziel geopenbaard? Daar gaat het om. Wat de apostel van zijn eigen leven zegt. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Gemeente, denk toch niet dat u buiten die werkelijkheid zalig zult zijn. Daar gaat het om. Het heeft God behaagd in zijn ontferming zijn zoon in mij te openbaren. Want die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is. Wat staat er dan zelfs in het evangelie? De toorn van God blijft op hem. De heilige God kan in een mens alleen maar behagen hebben als die aan Christus verbonden is. Als die met Christus is. Als die met Christus gestorven is. En als hij met Christus is opgestaan. En anders niet. En daarom. En dat is de eerste les dus. Daarom gaat het hier om. Beproeft uzelf. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Want anders, zo zegt de apostel, dan bent u verwerpelijk voor God. Dan zult u voor de rechterstoel van God en van zijn Christus staan. En dan hebt u niet die gerechtigheid die de Heere schenkt op deze wijze. Namelijk door het in Christus zijn. Maar dan is er ook die andere toepassing. En daarmee richt ik me op u. Die door genade genade kent. Wel, als het dan zo is, wel, dan geldt het u. Dan geldt het u, wat hier onze tekst zegt. Dan ben ik met Christus gestorven. En dan ben ik ook daadwerkelijk met hem op te staan. Dan versta ik er iets van wat de apostel op een andere plaats uitlegt. Over dat sterven, dan zegt hij, ik ben door de wet, aan de wet gestorven. Nu ben ik aan al mijn pogingen, aan al mijn neigingen, om zelf gerechtigheid te gaan verwerven, om zelf vanuit mijn eigen mogelijkheden te proberen voor God te bestaan, daar ben ik nou aan gestorven. In beginsel. Daar ben ik aan gestorven. De Heer heeft aan al dat pogen een doodsteek toegebracht. Oh, misschien, en ook zo kan het zijn, misschien had ik wel een heel gebouw opgericht. En had ik een prachtig bouwwerk voor de Heere opgericht. Met allemaal stenen van eigen gerechtigheid. En meende ik dat ik voor de Heilige God kon bestaan. Maar toen kwam de Heere in mijn leven. En toen kwam die met zijn wet in mijn leven. En toen is de Heere eraan gaan breken. De ene steen na de andere steen heeft hij weggeslagen. Jawel, jawel. En toen heb ik ervaren dat ik een vijand van dat genadewerk van God ben. En ik kon het niet zien als genadewerk van God. En ik ben er tegenin gegaan. Maar wat een wonder. De Heere heeft dat werk voltooid. En hij heeft me op de knieën gebracht. En heeft mij al mijn gronden ontnomen. Zodat het waar werd. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven. Al dat wet is pogen van mij. Ik ben er doorheen gezakt. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven. Opdat ik God leven zou. En wat zegt de apostel dan? En dan zegt hij dezelfde woorden als van onze tekst. Ik ben met Christus gekruisigd. Toen hij aan het kruis hing, toen heeft hij dat werk al voor mij gedaan. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Jazeker, ik leef. Maar niet meer mijn ik. Niet meer dat boze ik van mij. Niet meer die Adam. Die oude Adam die heeft de doodsteek gekregen. Niet meer mijn ik. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. En die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Als ik dan mijn leven zien mag. En als het licht van Gods ontferming over mijn leven strekt. Dan mag ik mezelf zien. In Christus. Wat Hij in mij gedaan heeft. Daarvan ligt de grondslag niet in mezelf. Maar daarvan ligt de grondslag in Christus. Dan ben ik met Christus gekruisigd. En dan ben ik, oh wat een wonder, dan ben ik met hem opgestaan. En dan is mijn leven wat ik nu nog leef. Dat is niet meer te verklaren vanuit mijn leven hier op aarde. Maar dan is het te verklaren vanuit dat leven dat bij Christus in de hemel is. Dan ben ik ook met hem gezet in de hemel. En weet u wat daarvan het voorrecht is, geliefden? Dan ligt het vast. Ja, dan ligt het vast. Dan ben ik niet meer afhankelijk van alle golven en van alle dingen die er in mijn leven op en neer gaan. Van de wankelmoedigheid van mijn onvaste geloof en van mijn klein geloof dat me heen en weer slingert. En dan ben ik niet meer afhankelijk van de inblazingen van de duivel. Maar dan zeg ik het met Luther, duivel vertrek maar, want je bent aan het verkeerde adres. Ik ben er allemaal al aan gestorven, want je moet niet bij mij zijn. Maar je moet bij mijn Christus zijn. Hij heeft het allemaal voor mij gedaan. En ik ben het niet meer. Maar Christus leeft in mij. Ziet u, gemeente. Dan heeft mijn leven een andere grondslag ontvangen. Dan sta ik op een ander fundament. En wat er dan ook tegen me gezegd wordt. En als ze dan tegen me zeggen, maar het klopt niet. Het klopt niet wat je zegt. Dan zeg ik toch, dit weet ik. Dit weet ik. Dat God met mij is. Wat zou de mens mij doen? Ik zal in de Heere het woord prijzen. In God zal ik het woord prijzen. Wat zullen alle machten en alle krachten uit de boze mij doen? Dan ben ik arm en ondruftig. Maar God denkt aan mij. Christus denkt aan mij. Want ik ben met hem gezet in de hemel. Geliefde gemeente, dat is het. En dan kan een mens een vaste koers varen. Ja, dat ook. Dat ook. Want die adeldom, en noem het maar eens geen adeldom, dan ben je van adel geworden. Dan ben je in jezelf nog een bedelaar. Dan ben je zelf niet anders als die tollenaar. Niet anders dan een arme zondaar. die in zichzelf alleen maar armoede en gebrek kent, maar die weet van de rijkdommen van zijn Christus in zijn voorraadkamer, geliefden. Daar liggen de schatten opgestapeld. En dan zeg ik het. Dan zeg ik het met de apostel Paulus. Doch, mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al mijn nooddruft, en dan zelfs in heerlijkheid. Nou, zeg dan maar eens dat je niet van adel bent. Dan heb je de allergrootste titels. En de titel die je dan hebt, dat is de titel waarop je je beroemen mag. Niet in je eigen naam, maar in die andere naam. Dan heet je waarlijk een christen. Maar die adeldom, die verplicht. En zo komen we bij onze tweede gedachte. Want zo zegt de apostel: als het dan zo is, Colossenzen, vers 3. Als je nou gestorven bent in Christus en met Christus. En als het nou zo is, Colossenzen, zoals het staat in het eerste vers. Als je dan met Christus bent opgewekt. Wel, zegt er één. En we komen hem zelfs in de Bijbel tegen. In Romeinen 6. Wel, zegt er één. Wel, dan ben ik toch binnen. Dan kan ik toch doen wat me wil. Want nou kan het niet meer kapot. Het ligt toch vast. Eens bekeerd is toch altijd bekeerd. En eenmaal verkoren blijft toch verkoren. En ik ben een gerechtvaardigde. Nou, nu ligt het vast. En dan is er zelfs één die zegt: nou, dan kan ik zelfs de zonde doen. Want dan wordt de genade nog meer. Dat zij verre, zegt de apostel in Romeinen 6. Dat zij verre. U die met Christus aan de zonde gestorven bent, zul je dan in de zonde leven? Dat zij verre. Dan zal het ook gezien worden. Wel, zegt de apostel, leef dan ook naar de stand van je adeldom. Dan moet in de stand van je leven de staat van de genade blijken gaan. Als dat waar is, dan mag het, en dan moet het, en dan zal het ook te zien zijn. Want indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En dat is niet zomaar een adviesje. Dat is niet zomaar een aanradertje. Iets wat in de marge van je leven staat. Oh ja, een soort promemoriepost. Oh ja, dat zal ook nog moeten. Nee, gemeente, dat heeft het volle accent. Dat is de hoofdzin. Ja, dat is de hoofdzin van onze tekst. Het staat er in een gebiedende wijs. In de imperatives. De apostel zegt: zoek wat van boven is. En bedenk wat van boven is. Je bent toch gestorven? Je bent toch opgewekt? Wel, dat zal dan toch je leven bepalen? Zal dan een rank die in de wijnstok zit en daarin wortelt en vrucht draagt, zal die dan stinkende druiven gaan voortbrengen? Het kan niet. Zoek en bedenk. De apostelgemeente gebruikt hier twee uiterst intensieve werkwoorden. Hij bedoelt, en dat is ook de vorm waarin het Griekse werkwoord staat, hij bedoelt: zet je zinnen erop. Speur het na, voortdurend, met vurigheid van geest. Hoe dan? In de weg van het gebed, in de oefening van het geloof. Niet zomaar er even aan denken. Niet zomaar even voor de vorm 2 minuten op je knieën en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Nee, wat de apostel hier bedoelt, gemeente, het is eigenlijk nog met een ander woord te zeggen. En dan vat ik het samen. Het is omdat mijn leven, en daar hoop ik straks nog op terug te komen, verborgen is in God, boven in de hemel. Daarom zal mijn leven telkens een opklimmen naar de hemel moeten zijn. De richting van mijn leven is niet meer naar beneden. En de richting van mijn leven is ook niet horizontaal. Maar de richting van mijn leven is naar boven gericht. U kent misschien wel die twee Latijnse woorden. Sursum corda. Er zijn wel zangkoren die zo heten. Sursum corda. De harten omhoog. We vinden dat op een onnavolgbare wijze ook verwoord aan het slot van ons avondmaalsformulier. En dat is precies wat de apostel bedoelt. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd worden. En dat is niet alleen aan de tafel van het sacrament. Maar dat is levenslang. Opdat we met het waarachtige brood Christus gespijzigd worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de uiterlijke wijn blijven hangen. Maar onze harten, en daar heb je het, opwaarts verheffen waar Jezus Christus is. Onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader. Dat is de zware, de indrukwekkende verplichting waar de apostel de Colossenzen aan bindt. En de gemeente begrijpt de apostel nou niet verkeerd. Lees nou zijn appel niet zo alsof hij zegt, dan moet je een wereldvreemde worden. Dan moet je uit de wereld en dan moet je maar met een boekje in een hoekje gaan zitten en al het andere aan je voorbij laten gaan. Nee, wie de Heere vreest is de beste burger. En wanneer de Heere je vaardigheden en talenten gegeven heeft, dan mag je best carrière maken, jongens en meisjes. En doe dan maar je best voor je examen. En dan haal je de hoogst haalbare cijfers naar de capaciteit die de Heere je gegeven heeft. Dan zet je je ook in de verantwoordelijkheid die de Heere gaf. En dan hoef je echt niet aan je aardse roeping te onttrekken. Om je alleen maar bezig te houden met de hemelse zaligheid en de gevoelige gemeenschap met de Heere. Dat kun je dan ook op je werk ervaren. En dan kun je er tegelijkertijd ook wel eens wat van zeggen. Maar waar het om gaat, dit is het. De apostel bedoelt, wandelt, waardig het evangelie. Leef je leven in overeenstemming met de zaligheid die de Heer in je ziel geopenbaard heeft. En met de voorrechten en de weldaden die hij je schonk. De apostel, hij zegt het. Onze wandel is in de hemel. En hij bedoelt daarmee ons burgerschap. Ons domicilie. Gemeente, een christen is burger van twee werelden. Zijn voeten gaan nog over de aarde. En die zul je stevig neer moeten zetten, zeker wel. Maar het hoofd van het lichaam is in de hemel. En het hoofd is Christus. En daarom zoek ook de dingen die boven zijn. Bedenk ze. Nou, daar had de apostel zorgen over. Daar had hij zorgen over wat de gemeente van de Colossenzen betreft. Bij al het goede wat hij zei. Daar had hij zorgen over. En dat naar twee kanten. Wanneer we lezen in de versen 5 en volgende van hoofdstuk 3. Dan blijkt dat daar zelfs een neiging is. Tot een leven waarvan we moeten zeggen. Nou, dat is een goddeloos leven. Wat blijkt dat hij moet zeggen. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke dingen, kwade begeerlijkheden, gierigheid, zelfs nog lastering en toorn en vuil spreken in uw mond. Het is werkelijk ondenkbaar, gemeente, maar het blijkt toch voorgekomen te zijn daar. Daar kennelijk in die ruwe tijden, of misschien ook wel in dat decadente Colosse, in die hellenistische cultuur van die dagen. Waar ook grote aanplakborden stonden met allerlei afbeeldingen. Het was niet zoveel anders dan nu. De apostel zegt, zoek je weg daar ver vandaan. Geef je daar niet aan over, want het is onmogelijk. Om een leven te hebben ontvangen met en in Christus. En je hart daaraan te verpanden. Sluit je daarvan af, laat het niet toe in je leven. Maar zoek de Heere in de teerheid van een teer geweten. Wel, dat is het eerste. En laten we dat tot ons door laten dringen, gemeente, in alle concreetheid. En past u het nou zelf maar toe. Maar u zegt misschien en jij zegt, nou gelukkig. Of daar word ik voor bewaard. Dat geldt mij niet. Nou, dan zeg ik dan wel, ken je je eigen hart? En weet je wat er in je hart opkomt? Toets jezelf maar. Maar dan zijn er ook nog andere dingen. Want dan kan het ook nog anders. En daar wijst de apostel ook op. En dat laat hij zelfs vooraf gaan aan de opwekking van hoofdstuk 3 vers 1 tot 3. We lezen in de versen 20 tot 23 nog een andere neiging. Hij zegt, indien ge dan met Christus aan de eerste beginselen van de wereld zijt afgestorven. Wat wordt ge gelijk of u in de wereld leefde met inzettingen belast. Namelijk, raak niet. En smaak niet. En roer niet aan. De apostel zegt, als je denkt dat je het daarvan hebben moet. Welke dingen alle verderven door het gebruik. Ingevoerd naar allerlei geboden en leringen van mensen. Met een schijnreden van wijsheid. De apostel zegt, dat is ook alleen maar eigenwillige godsdienst. Daar haal je het ook niet mee. Als je denkt dat je een leven moet leiden. Van raak niet en smaak niet en roer niet aan. En dat je denkt dat dat voldoende is. En dat je meent dat dat de grondslag van je leven is. Dan kun je o zo vroom naar buiten komen. Apostel zegt, het is het evenmin. Het is het evenmin. En het is allebei vlees. Dat is het laatste woord van hoofdstuk 2. Het is allemaal vlees. En het wordt alleen maar beoefend tot verzadiging van het vlees. De apostel, hij weet dus. Hij weet waartoe Gods kinderen in staat zijn, geliefden. En hij zal het in zijn eigen hart ook erkend hebben en herkend hebben. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht. En het is ook het gebed van de apostel geweest. En we mogen het wel bidden. Heere, laat mijn ziel leven. Geef toch leven de indrukken van de werkelijkheid. De werkelijkheid van uw opstanding, o Heere Jezus. En zij zal u loven. Maar gemeente, ik zit eigenlijk nog wel met een moeilijkheid. U zegt, welke is dat dan? Wel deze. De apostel Paulus, hij kon de gemeente van de Colossenzen aanspreken in haar totaliteit met de woorden van onze tekst. Indien ge dan met Christus zijt opgewekt en gij zijt gestorven. Gemeente, laat ik het maar heel concreet stellen en laat ik het maar heel concreet u vragen. Kan dat nou ook van ons gezegd worden? En ik geef er met u maar het antwoord op. Dat kan van ons niet gezegd worden. Dat bent u toch wel met me eens. Dat kan van de gemeente van Kralingen niet gezegd worden. En wat moet ik dan met die tekst? Hoe moet ik het dan toepassen? Ik kan de woorden van deze tekst niet zomaar op de gemeente van Kralingen leggen. Omdat ik de woorden uit de tekst niet zomaar op u neerleggen kan. Gemeente, gelooft u me? Als ik u zeg, hoezeer het me dikwijls beklemt. Dat de werkelijkheid van onze gemeente. En u bent het wel met me eens. In de breedte van de gemeente. Zo afwijkt van wat de apostel zeggen kan hier ten aanzien van de Colossenzen. En hoe zal ik nou onze tekst moeten toepassen? Als nou de apostel de gemeente van de Colossenzen niet spaart. Die gemeente van wie hij weet dat ze vrijwel in haar totaliteit de voorrechten, deze voorrechten kent. En dat hij toch zo scherp is en dat hij haar niet spaart met de vermaningen. Hoe scherp zal het woord van morgen dan in ons midden wel niet moeten zijn? Wel, dan moet ik u zeggen, dan zal de Heere u niet sparen. Dan zal de Heere u niet sparen. Die meent dat u het nog buiten al deze dingen stellen kunt. En dan geldt het voor ieder heel persoonlijk. Weet u wat dan de toepassing is? Als de scherpte van het woord van mijn tekst nu al op deze wijze de Colossenzen betreft. Als dit het groene hout van Colossen betreft. Gemeente, hoe zal het dan moeten met het dorre hout van Kralingen? Dat is de scherpte. En dat is de boodschap die vanmorgen tot u komt. Mag ik het u op uw hart binden? En laat u het zich op uw hart binden. Want de Heere zal niet sparen. Allen die menen nog buiten zijn Christus. Die hij gegeven heeft tot een zaligheid voor zondaren. Nog buiten zijn Christus te kunnen vinden. En daarom geldt de oproep van onze tekst vanmorgen als een roep tot bekering. Zoek toch niet de dingen die van beneden zijn, want ze zijn u tot verderf en ze zullen u naar het verderf brengen en ze zullen u bij het verderf houden. Zoek toch de dingen die van boven zijn. En kom dan niet met het excuus aan, een onbekeerd mens kan niet zoeken en kan niet bedenken. Gemeente, laat dat dan uw nood zijn. En zoek in die nood van de Heere, opdat u het mag ontvangen, de kennis van deze Heere Jezus Christus, de weldaden in zijn sterven en in zijn opstanding, opdat u van daaruit ook beoefenen mag waartoe de apostel hier de gemeente van de Colossenzen oproept. Zoek toch niet de dingen van beneden, maar zoek de dingen van boven. En dan is er nog iets. En daar gaan we mee eindigen. En ik wees er al op. Want nou beëindigt de apostel onze tekst met diepe woorden. Want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Ja, dat mag hij zeggen. Dat mag hij zeggen tot die gemeente van de Colossenzen. Die met Christus gestorven is. Die aan hun zonden, aan heel hun wettisch streven gestorven zijn. Dat mag hij zeggen van die gemeente die met Christus is opgewekt. En die het nieuwe leven ontvangen heeft. Dan zegt hij, weet je wat nou de richting van je leven bepaalt? Weet je wat nou het geheim van je leven is? En dan wordt het dieper. Dieper dan tot dusver. Uw leven is met Christus verborgen in God. Want, en ik zei het al, de Heere Jezus, hij heeft zijn volk, hij heeft al zijn kinderen in zijn hemelvaart meegenomen naar de hemel. En daar rusten ze. Daar rusten ze op zijn hart. Daar zijn ze verborgen. In het hemels heiligdom, daar zijn ze verborgen in zijn hart. Ja, daar draagt hij ze. Uw leven is met Christus verborgen in God. En vanuit de hemel leidt hij zijn kinderen die hier nog op aarde zijn. Maar ze mogen het weten. En ze mogen leven vanuit die verborgenheid. Dat diepe geheimenis des geloofs. Mijn leven is met Christus verborgen in God. Wat het betekent? Twee dingen. Het betekent ten diepste dat dat leven een verborgen leven is. O jawel, en we hebben het gezien. Het moet openbaar komen. Het moet aan het licht treden. Het moet gezien kunnen worden. En toch, het geheim ervan is verborgen. Het is verborgen voor de wereld. Want de wereld begrijpt het niet. En het is verborgen voor de godsdienst. Die eigenwillige godsdienst. Die alleen maar omhoog wil. Die alleen maar bouwen wil. Die meer wil. Het is verborgen. Want dat leven, dat is een stervend leven. Dat is een leven waarin ik telkens mijn leden moet doden. En telkens moet leren te sterven aan mezelf. En daarom is het een verborgen leven. Het is ook zo dikwijls, ja dat ook. Het is ook zo dikwijls nog een verborgen leven. Voor mezelf. Zodat ik het zeggen moet, Heere, wie ben ik eigenlijk? Ik begrijp het niet. Wie ben ik eigenlijk? Ik weet van de dingen die in mijn leven openbaar gekomen zijn. Maar ik zie in mijn leven en in mijn hart, daar zie ik een tweeërlei wet. Daar zie ik nog zoveel boosheid. En daar zijn nog zoveel zonden die tegen mijn wil in mijn leven gebleven zijn. En dan komen er twijfels en dan komen er vragen. Of wanneer de Heere me leidt langs wegen die ik zelf niet gekozen heb. Wanneer ik ervaren moet, Gods weg is in de zee. En zijn pad in grote wateren. En zijn voetstappen, ze zijn zo verborgen, ze zijn niet bekend. Maar dan gaat de Heere zijn kinderen troosten. En dan gaat hij ze zeggen, het is echt niet vreemd. Het is niet vreemd, want Christus, hij leidt zijn heiligen wonderbaar. Zijn naam is wonderlijk en uw leven is toch verborgen. Het is toch verborgen, ook dikwijls voor uw ogen. Maar ik leid u langs de wegen die ik kies en die ik ga. Nu zie je het nog niet, maar eens, Eens zal er een dag zijn, dan zul je het weten. Dan zul je het zien. Nu zie je nog, als in een spiegel, in een duistere reden. Nu is de spiegel nog wazig. Maar dan zul je het zien. Dan zul je mij zien. Van aangezicht tot aangezicht. En dan zul je het weten. En dan zul je het zeggen. Heer, het is goed voor mij geweest. Dat mijn leven een verborgen leven was. Maar nu is het openbaar. En nu zie ik u. Nu weet ik het, Heere. Verborgen in God. Dat betekent tenslotte ook. En daar eindigen we mee. Het is ook een geborgen leven. Dat betekent het ten diepste. Uw leven is met Christus geborgen. Ondanks alle moeite. Ondanks alle kronkelwegen. Ondanks alle duisternissen. Het is een geborgen leven. Gemeente, er is in deze wereld niets en niemand zo veilig als Gods kerk. Want ze zijn al geborgen in Christus, in de hemel, bij God. De Heer Jezus heeft het gezegd. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar u bent toch veilig. Want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ik zorg voor u. Uw leven is een geborgen leven. En ik zal het niet toestaan. De poorten der hel, ze zullen mijn gemeente niet overweldigen. Ik sta er garant voor. In mijn sterven, in mijn opstanding, in mijn hemelvaart. In mijn zitten aan de rechterhand van God. Want uw leven is geborgen. Nu zien we het nog niet. Nee, nu ziet Gods kerk het nog niet. Nu zien we nog niet dat hij de koning is. Maar hij is het wel. Nu zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar eens zullen we het zien. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En eens zullen we het zien. Eens zullen we hem zien. En geliefde gemeente. En daar loopt het op uit. En dan geen vreemde. Geen vreemde. Want hier al was mijn leven met Christus. Verborgen in God. Geen vreemde. En Gods kinderen zeggen nu, in het leven der hoop, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Om u te zien, o Heere Jezus Christus. Mijn koning, mijn Heere, mijn bruidegom. Amen. We zingen Psalm 119, de versen 88 en 87 in deze volgorde. Psalm 119, vers 88 en 87. Laten we nu samen de Heere danken en bidden. En daar gaat u nu zelf voor zorgen, Heere. Want zo zal het toch zijn. Dat is mijn hoogst verlangen. Maar wel met het gebed, kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw gebod met lust en liefde ontvangen. Die heilige wet van u, Heere, die mijn leven ontmaskert. En die me aan de kaak stelt. En die me doet zien dat ik vleeselijk ben en onder de zonde verkocht. En tot mijn laatste adem niet anders zal zijn dan dat, nochtans. Nochtans, dat is mijn hoogst verlangen. En dan zegt u het, Heere. Ja, dan zegt u het tot uw kinderen alzo. Houd het daarvoor dat ge der zonde dood zijt. Want ge zijt niet onder de wet, maar ge zijt onder de genade. Ik heb u gekocht. Ge zijt gestorven. U hebt het nieuwe leven ontvangen. En ge zijt al met mij in de hemel. En daarom, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. En waar uw hart is, daar is uw schat. Heere, leer het ons. Leer het ook uw kinderen in de beoefening, Heere. Want het is een vruchtbaar leven. Dan zullen er vruchten zijn. En zo niet, dan zal het ook te merken zijn. Dan is er doodsheid. En dan is er ingezonkenheid. En dan kunnen we nog wel bidden. En dan kunnen we misschien nog wel zinnen spreken. En dan kunnen we misschien nog wel net doen alsof. En dan kunnen we het ons op de been houden met van alles en nog wat. Maar we voelen het wel. En we weten het wel. Het is niet echt. Het is niet in de beoefening. Het is niet levend. Schenk het, Heere. Maar als we dit alles nou niet kennen, dan geldt de stof en de prediking van vanmorgen voor ons als een vermaning. Zoek toch die God, opdat Hij niet eens uw rechter zal zijn. Bedenk dat Hij het is, voor wie u ooit zult staan. Bedenk de dingen die van boven zijn, niet die van de aarde zijn. Want bij u, o Heere, is een volle voorraad van genade en zaligheid. Bij u is het geloof dat ons ontbreekt. Bij u is de bekering en de verootmoediging die we niet uit ons eigen hart kunnen putten. Bij u is alles. Schenk het in uw gunst en genade aan ons allen. Opdat het ook van onze gemeente gezegd mag worden, Heere. Gij zijt met Christus opgewekt. Wilt u met ons zijn deze dag? Bewaar ons op onveilige wegen. Ga met ons in deze aanstaande week. In de bezigheden waartoe we geroepen worden. Laat dan mogen blijken dat we een en andermaal onder de prediking van uw woord zaten, Heere. We bidden voor de vergadering, de ledenvergadering van deze aanstaande week. Geef ook daar uw zegen. We bidden u voor de diensten op de aanstaande zondag, als onze broeder dominee Kempeneers de gemeente zal voorgaan. Geef dat hij putten mag op dezezelfde plaats, Heere, hier, op deze kansel, op deze vierkante meter, waar u het geeft, waar u het gaf en waar u het geven wilt. Iets te kennen van de verborgenheid van uw woord en het te mogen uitdragen, geef het ook aan hem, tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. We zingen tot slot het 86e vers, het Psalm 119. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.